vanmorgen deel 2 van vorige week. Dus mocht je hier nou vorige week niet geweest zijn en je hebt de preek van vorige week gemist, ik zou zeggen, luister hem gewoon eventjes weer na, zodat je ook deel 1 van wat ik dan vanmorgen uitleg wel begrijpt en ook dat stuk wel meekrijgt. Ik heb wat poppetjes meegenomen, gewoon wat Playmobil poppetjes, een doktertje. Ik heb een graai gedaan in de... Kijk, politie zit er ook tussen. Allemaal poppetjes. Ik zal ze er niet allemaal neerzetten. Ik weet niet eens wat dit is. Zo. En ik geloof dat ik zelfs nog een stoel meegenomen had. Ja, een hondje. Nou, eigenlijk... Wat deze poppetjes een beetje... Oh ja, ik dacht, we zetten hem in kerstsfeer neer. Maar dit tafereeltje laat een beetje zien ons leven. Jij en ik, wij leven met allerlei mensen. We gaan met mensen om. We hebben een gezin. We hebben familie. We hebben vrienden. We hebben collega's, buren. Jij en ik leven gewoon in de wereld met mensen. Jij bent zelf een mens. En ik ben ook een mens. En dit is een beetje zoals ons leven is. Beetje passief hier. Maar eigenlijk in ons leven weten we ook, we communiceren met elkaar, we praten met elkaar, we overleggen met elkaar, we maken ruzie soms met elkaar, we houden ontzettend veel van elkaar. En eigenlijk zijn relaties iets heel aparts, als je daar heel goed over nadenkt. Dat wij mensen met elkaar omgaan. En eigenlijk zit er in relaties ook een hele grote tegenstelling en een hele grote paradox. Iets wat eigenlijk... bijna wel lijkt te botsen met elkaar. En toch, als je dat goed gaat begrijpen, en ook in het licht van hoe God dat bedacht heeft, dan helpt dat je. En eigenlijk, ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als je goede relaties in je leven hebt, mensen die jou accepteren zoals je bent, die van jou houden zoals je bent, eigenlijk is dat iets waar heel veel geluk in zit. En waar heel veel... genieten ook in zit. En eigenlijk, ik geloof dat echt met mijn hele hart, dat elk mens op zoek is en daar heel hard mee bezig is, of die daar zich nou bewust van is of niet, maar wij allemaal, of we nou in deze kerk zitten, of je gaat helemaal niet naar de kerk, maar elk mens is op zoek en is bezig naar het hebben en die verlangt ernaar van gewoon goede relaties. Een goede relatie met je vader en je moeder. Een goede relatie met je kinderen. Een goede relatie met een partner. Een goede relatie met vrienden. Goede relaties op je werk. Eigenlijk ten diepste is dat wat we allemaal heel hard naar verlangen. En als we dat hebben, en als dat ons in zekere zin een beetje lukt om dat voor elkaar te krijgen, dan verzadigt dat... dat hele diepe gevoel en verlangen in ons wezen om gelukkig te willen zijn. En ja, er is een heleboel andere dingen waar we ook gelukkig van worden. Een hele grote zak geld kun je ook heel gelukkig van worden. Of misschien een groot huis. Of voor jou kan dat misschien zijn vakantie. Maar het zijn allemaal dingen die ook eigenlijk weer te maken hebben met die relaties. Want alleen op vakantie gaan. Of alleen in een groot huis wonen. Of alleen in een dikke auto ergens rondrijden. Niemand wordt daar gelukkig van. Maar je wordt pas gelukkig van al die extra dingen als juist je relaties goed zijn. Dus eigenlijk zijn jij en ik daar voortdurend mee bezig en hongert ons hart daarna, als het ware om gestild te worden met een goede relatie. En mensen die relaties achter de rug hebben die niet goed zijn, die gaan soms nog harder zoeken van, en nog meer relaties maar aan. En die verliezen soms ook nog meer omdat ze dat juist zo graag willen. En dat is helemaal niet raar, dat is helemaal niet vreemd. Want dat is eigenlijk waar ik van overtuigd ben, waar God ons voor gemaakt heeft. Jou en mij voor gemaakt heeft. Om goede, gezonde, gebalanceerde relaties met elkaar te hebben. En dat is, als je dat hebt, is dat fantastisch. En als je het niet hebt, is dat heel eenzaam. Dat maakt ook dat er heel veel mensen heel eenzaam zijn. En ongelukkig zijn. En soms, juist deze kerstdagen waar we naartoe gaan, soms zo ellendig vinden. Laat zei iemand dat ook, dan loop ik met mijn hond. Die laat ik dan uit. En dan juist, en dan is het donker buiten. En dan kijk je naar binnen en dan zie je al die families. Of gewoon samen zitten. En ze zei, dat doet dan soms zo pijn. Dat ik dan alleen ben. Ja, Er is helemaal geen lol aan alleen te zijn. Soms, omdat ik een druk gezin heb, vind ik het soms heerlijk om even een paar uur alleen te zijn. Maar dan ben ik ook blij dat ze er weer zijn. En dat ze allemaal weer binnenkomen met hun vieze laarzen en hun weet ik veel. Dat ik denk, ah. Maar toch, relaties zijn wij voor gemaakt. Dat is waar we zo naar... We zijn niet gemaakt om ergens alleen te leven. En weet je, dat is juist zoiets moois, dat we daarvoor gemaakt zijn. Dat we daar zo naar verlangen. Dat zo heerlijk is als je mensen om je heen hebt. En aan de andere kant, alle pijn en alle moeite in ons leven. Alle dingen waar we verdrietig van worden. Alle dingen wat ons soms zo pijn kan doen. Waar we soms zo in het leven tegenaan lopen. Verlies. Ook al dat kun je weer terugvoeren naar relaties. Misschien pijn en verdriet wat je in je leven op hebt gelopen vroeger thuis. Wat je vader tegen je zei of juist niet zei. Hoe het op je werk gaat. Wat de sfeer is. De boosheid die je soms in je hart mee kan dragen. Die er soms in één keer uitkomt. Heel veel. Als je er goed over nadenkt. En eventjes zoekt. Ook dan ga je altijd weer terug naar een bepaald persoon in je leven. En dat maakt eigenlijk ons leven, en ik heb het hier neergezet, aan de ene kant zo heel mooi en aan de andere kant ook zo ontzettend complex. Aan de ene kant verlangen we zo ontzettend naar goede, gezonde relaties. En is dat ook wat we heel erg graag willen. En aan de andere kant zijn ook juist de relaties in het leven. Met je ouders, met je kinderen, vrienden, collega's, wat dan ook. Welke intermenselijke relatie ook. Zijn het juist die dingen die soms ook het leven zo moeilijk en zo kapot en zo naar maken. En toch, het mooie is als je eventjes dit even verder kijkt. Want weet je, toen God jou en mij schiep, heel lang geleden. Het verhaal staat in Genesis beschreven. Hij schiep jou en mij. Schiep hij niet jou en mij omdat hij gewoon een leuk plannetje had? Absoluut niet. Maar God zelf, die verlangde ernaar om jou en mij te maken, te creëren, te scheppen, een schepping naar zijn evenbeeld. Wij lijken op hem. En dat wij in relatie met God zelf, onze schepper, zouden leven. Was God dan eenzaam en alleen daarboven in de hemel? Had hij niemand? God zelf is degene die het beste weet van alles en iedereen wat relatie hebben is. Want God is één. We hebben maar één God. Maar God zelf is Vader, Zoon en Geest. En Johannes, als je ook het Johannes-evangelie leest. Johannes was eigenlijk een van de eersten die dat een beetje begon door te krijgen. Door Jezus was zijn vriend. En hoe hij Jezus om zag gaan met zijn vader. En hoe hij zag hoe de geest daarmee bezig was en in werkte. Voor Johannes begon opeens iets te dagen. Langzamerhand begon hij iets te begrijpen. En als je ook het Johannes-evangelie leest, met name ook hoofdstuk 14, 15, 16, 17, waar hij ook neerzet wat Jezus gezegd heeft, vlak voordat hij ook naar het kruis ging, nog de laatste woorden aan zijn discipelen, dan kun je daar iets in lezen van wat Johannes begon te begrijpen. Maar dat de Vader en de Zoon en de Geest samen één God, maar relatie samen hebben. En dat is zoiets moois als je dat een beetje begint te begrijpen hoe dat zit. Hoe de Vader en de Zoon en de Geest onderling met elkaar omgaan. Hoe ze elk hun eigen plek in die drie eenheid hebben. En zo elkaar de plek geven die die ander heeft zonder dat ze, zichzelf verliezen in de ander. Ik geloof dat toen God ons schiep, had hij dat in gedachten. En ik leg even mijn microfoon neer, omdat ik eventjes wat neer wil zetten. Je kunt God niet uitbeelden, dat is onmogelijk. Ga ik ook niet aan beginnen, ik ga er wel aan beginnen. Maar ik pretendeer niet, dat is eigenlijk wat ik bedoel, dat ik met een poppetje of met iets ook iets uit kan beelden van wat God is. God is zoveel groter dan dat. En elke uitbeelding van iets heeft helemaal zijn beperkingen en doet nooit helemaal, geeft nooit weer wie God is. En toch wil ik proberen om het met een klein scenariootje neer te zetten. Om toch iets jou te prikkelen. Dat je een beetje nog beter gaat begrijpen hoe dat zit. Nou, ik heb eventjes dit poppetje gepakt. Kennen jullie trouwens dit? Het zijn babushka, matrushka poppetjes die je in Rusland ziet. En dat zijn van die poppetjes die kun je in elkaar zetten. Nou, ik had er nog één in de kast staan. En ik heb dit poppetje gepakt en eigenlijk zou ik willen zeggen, dit symboliseert jou en mij. En wij leven te midden van ons leven, gewoon in onze relaties. In ons gezin, thuis, op ons werk, op school, in onze straat, verenigingen waar we op zitten, maar ook hier in de kerk. Maar toen God ons schiep, jou en mij, toen hij de schepping creëerde, toen hij de schepping maakte, en toen hij, ik weet niet hoe oud je bent, zoveel jaar geleden jou maakte. Toen had hij in gedachten dat de vader, de zoon, en het is het babytje geworden, maar anders kan ik het niet zo goed laten zien. De geest, die drie, wij waren gemaakt om daarin opgenomen te worden. Om in hun gemeenschap die zij hebben, vader, zoon en geest. Dat is zo uniek en zo mooi. Hoe die drie met elkaar werken. En ik ga het vanmorgen niet uitleggen waarom en hoe dat zit. Want dat is niet het onderwerp van de preek van vanochtend. Je mag voor vanochtend gewoon even aannemen dat het zo is. Maar wij zijn gemaakt en geschapen om daarin opgenomen te worden. En dan iets wat de Bijbel uitlegt, is dat de geest van God in jou en mij wil wonen. En de Bijbel legt, en we gaan zo kijken in een tekst in de Bijbel. De Bijbel legt uit dat wij in Jezus zijn. En Jezus is in de Vader. En kijk dan eens hoe mooi jij en ik opgenomen zijn. In de Vader, de Zoon en de Geest. En de relatie die zij hebben. Er is geen relatie die perfecter is dan de relatie die Vader, Zoon en Geest hebben samen. En het was Gods bedoeling en het is Gods bedoeling. Nog steeds dat jij en ik leven zo in relatie met deze enige ware God. Een God die liefde is en die goedheid en waarheid is. Waar geen één enkele iets van negativiteit ook maar in is. Helemaal niks, dat is verre van hem. En hij schiep jou en mij om daarin opgenomen te zijn. En dat is een plek, dat is een plaats, een leven van echt vrede, van echt goed, van echt geluk, van echt rust. Omdat daar tussen vader, zoon en geest geen competitie zit. Helemaal niets. En jij en ik zijn gemaakt om daarin te leven en daarin op te gaan. Maar dan ook opnieuw de realiteit, gewoon van ons leven. Al die relaties die we hebben, die soms mooi zijn, maar soms ook moeilijk zijn. Waar zoveel uitdagingen in zitten en wat ons soms ook zoveel pijn en zoveel ellende geeft. Ruzies, dingen die kapot gaan. Mensen die sterven en die we verliezen. En juist in de relaties geeft ons dat soms zoveel moeite. En tegelijkertijd is dat ook juist weer waar we zo naar verlangen. En met deze kerstdagen zelfs. Samen zijn, samen eten, gezellig zijn. Waarom? Daar is helemaal niks mis mee. Want daar houden we van. Daar zijn we voor gemaakt om samen te zijn. Maar als je je nou eens beseft dat jij in deze positie staat. De geest in jou en jij in Jezus en Jezus in de Vader. En dat je zo op deze manier mag leven te midden van jouw relaties. Dan wordt het leven echt heel anders van. Omdat je niet meer alleen staat. Maar je bent in die voortdurende aanwezigheid van God zelf. Daar leef je in, daar beweeg je in. Ik wil iets lezen uit de Bijbel. En dan ga ik lezen in Handelingen hoofdstuk 9. En dat gaat over Paulus. En Paulus, Saulus is het eigenlijk nog. En Saulus is op dat moment bezig om alle Joden die op dat moment in Jezus gingen geloven te achtervolgen. En hij was ervan overtuigd wat hij deed, deze christenen, laten we ze zomaar noemen, op te pakken, in de gevangenis te gooien, ze te doden. Dat hij deed dat heel fantastisch was. Dat dat echt was wat God van hem vroeg. En dan is hij onderweg naar Damascus. En dat gaan we even lezen. Handelingen hoofdstuk 9, vers 3 tot 5. Toen hij onderweg was en Damascus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En hij vroeg: wie bent u, Heer? En het antwoord was: ik ben Jezus die jij vervolgt. Nou, ik denk dat Saulus, die later Paulus werd, want hij accepteert hier dat Jezus de Zoon van God is. Dat Saulus hier een enorme openbaring krijgt over wie die christenen in Jezus waren. Ik denk dat het niet alleen, er staat plotseling omstraald door een groot licht, maar het lichtje ging ook in één keer in zijn hoofd aan. Hij moet zich ergens opeens beseft hebben van, ja, maar wacht eens eventjes. Ik vervolg dus die christenen, maar die Jezus die zegt niet, Saul, Saul, waarom vervolg je mijn volgelingen? De Heere zelf zegt, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En ik geloof dat dat een directe, enorm besef en een enorme openbaring voor Paulus geweest moet zijn. Wat de positie van die kinderen van God wel niet zijn in Jezus. Dat Jezus zelf zegt, hallo, je denkt dat je hen vervolgt, maar je vervolgt mij. Want zij zijn in mij. Niet alleen mijn eigendom, maar zij zijn in mij. En als je Paulus zijn brieven verder leest, dan kun je dit er heel vaak uithalen. Dat Paulus onze positie echt in Christus neerzet. En we gaan nog iets lezen, Efeze. Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons in de hemelsferen, in Christus, met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus heeft immers God, voordat de wereld nog gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. Voor hem, als wij voor Christus staan, dan is dat niet een of andere afstand tussen Christus en mij. En hij bekijkt mij eens even of ik wel heilig en zuiver ben. Maar het is de plek die God voor jou bedoeld heeft. Om in jouw leven zo met Christus zelf te zijn. Heilig en zuiver. En dan kun je zeggen van, ja, maar heilig en zuiver. Deze drie, Vader, Zoon en Geest, zijn heilig en zuiver. Hun relatie is eigenlijk niet te vergelijken met een relatie die jij en ik hier op aarde hebben. Dat komt in het niet met hoe zij zo prachtig en mooi met elkaar omgaan. Maar op diezelfde manier mogen jij en ik wel voor Jezus staan. In hem zijn. In elke relatie in ons leven. Maar nu. Hoe doe jij dat als je stofzuigt en je kind staat aan je broek te jengelen? Nou is het klaar. Toch? Onze relaties weerspiegelen niet. En ik ben gewoon een van jullie hoor. Ik sta hier niet van Petra van Weren. Die weten precies hoe dat allemaal moet. Ik ben gewoon een van ons allemaal. Gewoon mens hier op aarde. Maar dit wat ik net laat zien en wat ik net zeg. Wie wij zijn in Christus Jezus. Wauw. Maar dan die andere kant. Dat ons leven dat niet altijd laat zien. En dat het ons ook niet altijd lukt. En dan komt daar toch, hoe dan ook. En dat is helemaal niet erg. Want we gaan hem gewoon bij de kop pakken vanmorgen. De waarom-vraag. Waarom lukt ons dat dan niet? Als wij dan die prachtige plek van God gekregen hebben. Om in God te zijn. In Christus Jezus. Gevuld met zijn geest. Die God, die weet wat het is om perfecte relaties te hebben. Waarom is het dan zo dat dat ons niet lukt? En dat deze wereld zo chockvol mensen zit met pijn en verdriet. En wij zijn deel van deze wereld met gebroken relaties. Hoe kan dat dan? Is dat dan niet een logische vraag? Dat is een hele logische vraag. En ik geloof dat we die ook mogen. Of ik hem helemaal kan beantwoorden, weet ik niet. Maar in ieder geval wel eerlijk mogen bekijken. En dan wil ik je iets uitleggen, heel praktisch, dat jij een bewustzijn en een onbewustzijn hebt. Nou, dat weet je waarschijnlijk wel. Maar ik ga je toch proberen uit te leggen hoe dit dan daarin valt. Nou, je bewustzijn is dat waar je op dit moment je gewoon bewust van bent. Je bent je bewust van op dit moment wat je ziet, wat je misschien hoort, waar je aan denkt. Maar jij hebt naast je bewustzijn een heel groot onbewustzijn. En ook daarin speelt op dit moment van alles zich af. Maar daar ben je helemaal niet van bewust. En je zou het eigenlijk kunnen vergelijken met een computer. En je computerscherm, wat je daarop ziet, dat is je bewustzijn. Maar alle andere programma's die draaien op jouw computer, dat is je onbewustzijn. En daar ben je helemaal niet mee bezig, want je bent eigenlijk alleen maar bezig met dat wat op jouw computerscherm te zien is. Maar in je onderbewustzijn draait wel van alles en is ook van alles bezig. Misschien ben je net wel eventjes gaan verzitten en heb je je voet net even anders neergezet, zonder dat je het zelf door had. Maar ergens is een signaaltje naar je hersenen toegegaan van die voet moet je eventjes verplaatsen, anders gaat hij zo slapen. En jij hebt je voet verplaatst, zonder dat je het door had, want je was in je bewustzijn aan het luisteren naar wat ik te zeggen had. Maar als alles op jouw scherm zou zijn, dan zou je helemaal knettergek worden. En daarom is het allergrootste gedeelte van waar je mee bezig bent, zit gewoon in je onderbewustzijn. En de rest staat op je scherm. Oké? Ander voorbeeldje. Misschien heb je net een gedachte gehad, goh, ik heb zin in koffie. En dat komt omdat je misschien altijd thuis tussen 10:30 en 11:00 koffie drinkt. En jouw lichaam die denkt, koffietijd. En die geeft gewoon letterlijk een signaaltje af, koffie. En opeens denk je, hoe kan het toch dat ik zin in koffie heb? En dan kijk je op de klok en denk je, het is al 10:50. Ik had al lang normaal koffie moeten hebben. Nou, dat is een beetje hoe je onderbewustzijn werkt. Werkt trouwens ook zo met angsten. Stel je hebt een enorme hondenangst en jij zit hier. En ik praat over die hond, nou dan kun je nog redelijk hier wel blijven zitten. Die angst die blijft wel ergens in die emoties in je onderbewustzijn zitten. Maar als ik me hier toch een dikke bouvier naar binnen laat stormen, dan zijn er hier sommigen die denken, oh leuk, hond! En er zijn hier sommigen die vliegen echt hier bijna tegen het plafond aan. Want die angst, alleen al bij het zien van die hond, die komt van je onderbewustzijn die daar ergens geparkeerd lag, maar die er dus wel was, bam! In je bewustzijn en je begint te zweten en je begint te doen en je raakt in paniek. Nou, dat is een beetje je onderbewustzijn en je bewustzijn zoals dat werkt. Maar nou nog de link tussen je onderbewustzijn, je bewustzijn en Gods aanwezigheid. Nou, we gaan eventjes zometeen iets doen. Maar voordat ik dat doe, wil ik je iets uitleggen. Wat jij allemaal gelooft, dat heb je opgeslagen in je onderbewustzijn. Het is niet wat je zou moeten geloven, maar het is wat je echt gelooft, echt heel diep gelooft, dat ligt opgeslagen in je onderbewustzijn. Dus jij zou hier tegen mij kunnen zeggen, nee, honden zijn niet eng. Helemaal niet. Maar zodra die hond hier echt in één keer binnenkomt en je vliegt tegen het plafond aan, dan zien we wat je echt dacht. Nou, zo werkt het leven een beetje. Ik wil even een soort oefening doen, om dat een beetje te laten zien. En dan heb ik eigenlijk even 3 mensen nodig die een beetje soepel in hun schouders zijn, geen last van je rug of van je nek. Dat is de enige voorwaarde, want moet niet hebben dat we problemen met je krijgen. 3 mensen. Maar als je nou in de zaal zit en je denkt, deze oefening zou ik ook wel mee willen doen. Dat kan hoor, dan ga je gewoon even staan en doe je mee. Het was wel een heel erg leuke oefening. Ik ga eventjes wat voordoen. Je hebt allemaal een arm, hè? Die steek je eventjes naar voren. Oké, je hebt je arm, neem je. Die steek je naar voren. En ik ga het even voordoen, dus niet direct nadoen. Even goed op mij letten. Ik ga met die arm naar achteren en ik kijk mee. En dan stop ik tot ik niet meer verder kan. En dan kijk ik even naar het punt tot waar ik gekomen ben. En dan ga ik weer rustig terug. Dus onthoud even het punt tot waar je gekomen bent. Voet op dezelfde plaats houden, heel goed. Arm naar beneden. Dan ga je allemaal, als je mee hebt gedaan, even je ogen dicht doen. En dan gaan we zo met onze ogen dicht, niet in het echt, maar gewoon in onze verbeelding, precies hetzelfde weer doen. Maar ik tel tot 3 en dan gaan we dat rustig doen. Met je ogen dicht, niet echt met je arm. Gewoon in je hoofd naar hetzelfde punt. En als je dat punt bereikt hebt, ga je in je hoofd weer gewoon terug. Ogen open. Gaan we het nog een keer doen. Met je ogen dicht. Weer naar hetzelfde punt. Heel rustig met je arm in je hoofd. Naar dat punt. En dan ga je iets verder dan dat je net gegaan bent. Dus in je hoofd ga je gewoon wat verder. Heel soepel. En dan ga je weer terug. Met je ogen dicht. Tot je weer met je arm voor bent. En doe je ogen weer open. Nou, nog een keer. Ogen dicht. Ga het nog 1 keer weer doen. Je gaat er met je ogen dicht, weer met je arm, naar dat punt waar je net naartoe bent gegaan. En nou kun je in 1 keer een heel eind verder. Ga maar heel soepel, een heel eind verder met je arm. Heel ver kun je, ongelooflijk ver. En nou kom je weer terug, in je hoofd, met je arm, op dat punt waar je ook begonnen bent. Ogen open. En nou mag je nog een keer precies hetzelfde doen waar we ook mee begonnen zijn. Arm naar voren, gewoon je ogen open en ga maar weer naar achteren toe. En wat is er toen gebeurd? Je komt veel verder, hè? Ik deed dat een keer en ik heb echt letterlijk gegild. Maar ik kon aan het gegiegel en het gelach in de zaal wel horen dat heel veel van jullie het wel merkten wat er gebeurde. Toen we de tweede keer in het echt weer deden, kon je een heel eind verder. Wie had dat? Ja, hè? En dat is heel raar, want je denkt dat je de eerste keer echt zo ver bent gegaan als dat je kon. En dan blijkt het met een gewoon gek, met je ogen dicht staan spelletje, je het de tweede keer weer gaat doen en dan lukt je in 1 keer veel verder. Hoe kan dat nou? Dan ga ik je uitleggen. Jouw spieren konden de eerste keer ook echt al, hoor, dat hele stuk verder. Alleen, dan komen we bij die wat je nou echt gelooft. Omdat jij echt geloofde de eerste keer dat je niet verder kon, ben je gestopt. En wat maakte nou dat je de eerste keer dacht, ik kan niet verder? Dat was gewoon misschien een pijnprikkel die je kreeg. Of in je onderbewustzijn had je mij ook niet verder dan zo ongeveer zien gaan. En dat zet dan een soort maat neer van, oh, zo ver zal het dus ongeveer wel zijn. Maar toen we dat spelletje gingen doen, en dan in je hoofd, ga je als het ware over jouw eerste geloof heen. En schakel je als het ware even alle grenzen uit. En in je fantasie, in je verbeelding, zeg je gewoon tegen jezelf, nee joh, je kunt veel verder. En dan ga je het echt doen en dan blijkt dat je dat ook kunt. Snap je een beetje nu het verschil tussen je onderbewustzijn en je bewustzijn? En dat wij onszelf heel erg limiteren in ons onderbewustzijn? Nou, en nu met die aanwezigheid van God, dat wij elke dag zo mogen leven in Hem, in Christus Jezus, geleid door zijn geest, in alle relaties die het leven geeft. Hoe zit dat nou? Nou, ten eerste is het heel belangrijk dat jij echt gaat geloven. Echt gaat geloven. Heel echt. Dat God er altijd is voor jou. Niet alleen gaat geloven, ja, als het als een soort quizvraag en het goede antwoord moet je geven. Nee, in je onderbewustzijn, dat je echt gelooft. En daar wil Gods geest die in jou is, jou bij helpen. Om echt te geloven dat God er altijd voor jou is. Dat hij overal is. En weet je, dat niet alleen, maar dat hij goed is voor jou. En daar gaat toch iets scheef in ons geloofsleven. Want eigenlijk heel veel van ons, doordat wij door het leven heen zoveel pijn en teleurstelling in relaties hebben opgelopen, zijn wij helaas, heel diep van binnen toch gaan geloven dat die God toch niet zo goed zou kunnen zijn. En misschien wel eens net zo uiteindelijk op de lange duur zou kunnen blijken te zijn als al die aardse relaties die we waar we onze pijn en ons verdriet hebben opgelopen. Terwijl God het juist andersom wil. Dat omdat wij echt gaan geloven dat hij er altijd is. En dat hij goed is. En daarmee het beste met jou en mij voor heeft. Als wij dat echt gaan geloven. En dat meedragen in onze relaties. Gaan onze relaties veranderen. Jouw en mijn godsbeeld, of we dat nou toe willen geven of niet, is door het leven vaak verwrongen. zijn we toch heel diep van binnen gaan geloven dat God toch niet echt zo goed zou kunnen zijn als we eigenlijk ten diepste hopen dat hij zou zijn. Maar ik wil je vertellen, God is goed. En jij en ik mogen dat door zijn geest, want hij helpt ons daarbij hoor, dat hoef je echt niet alleen te doen. Hij helpt ons daarbij om echt te geloven dat God goed is voor jou en voor mij. En dat hij dus altijd bij ons is, bij jou en bij mij. En dat mogen jij en ik in de allereerste plaats echt gaan geloven. En de twijfel aan Gods goedheid mag daarmee ons leven uitgaan. En elke angst en elk oordeel, wat zo vaak als eerste op ons computerschermpje komt. En dat God er is, in welke situatie ook, al sta je ruzie te maken met iemand. En dat je in één keer beseft, even op je computerscherm, God is bij mij. En hij heeft het beste met mij voor. Weet je, in Gods aanwezigheid, als dat echt op je computerschermpje er is. In welke situatie ook, al sta je ruzie te maken, al vind je het heel moeilijk. Dan gebeurt er iets met je. Echt waar. En dat is zo mooi om daarin te groeien en daarin te ontwikkelen. Dat je je beseft in elke situatie van het leven, maar God is bij mij. Dat dus van je onderbewustzijn, dat zijn aanwezigheid er is, voortdurend in jou, in mijn bewustzijn aanwezig mag zijn. En dat moet je soms gewoon oefenen, weet je dat? Dat als je ergens zit, waar je eigenlijk nooit met God bezig bent, bijvoorbeeld op je werk, of als je gewoon de dingen die het leven gewoon van je vraagt, of in een moeilijke situatie, in een ruzie, tijdens de afwas, dat je even stopt en even zegt, Heer, u bent nu bij mij. Fijn dat u bij mij bent en dat uw goedheid hier is voor mij. En dan ga je gewoon weer verder. En dan als je dan in de auto zit of welke situatie ook, oefen dat af en toe. En dan zal ik je vertellen, dan gaat jouw onderbewustzijn leren om die waarheid over God veel vaker naar boven in je bewustzijn te gooien. En dan zal het zelfs zo zijn, dat als je je daar, dat kun je jezelf gewoon in trainen. Dat zelfs in hoe moeilijk de situatie ook is, soms kun je in één keer plotseling, hè, onvoorbereid, in een moeilijke, lastige situatie terechtkomen. Dan bam, dan is dat er. En je weet, God is bij mij. Even heel bewust. En direct heeft dat invloed op wat je zegt, wat je doet, of wat dan ook. Ik wil afsluiten met een heel kort verhaaltje van mezelf. 13 jaar geleden werd onze oudste zoon geboren. En dat was geen leuke bevalling. Ik had een uur liggen persen thuis en toen was hij er nog niet. Hij bleek achteraf 9 pond te zijn, dus raar was het ook niet. De verloskundige zei, we gaan nu naar het ziekenhuis. En ik ben om, ik geloof 12 uur daar het ziekenhuis binnengereden en om 12:14 was Tim geboren. Alleen die 14 minuten, dat is een waartrauma voor mij geworden toen. De arts die had geen zin, dus die zei echt niks tegen me. Hij keek me alleen aan en je doet wat ik zeg, anders gaat het niet goed. Dus ik raakte een beetje in paniek. Wat gaat niet goed? Hij heeft 2 vacuümpompen erin gedrukt. Met zijn been om het bed gestaan en staan sjorren. Het is echt geen grapje. Was echt waar. Hij zei op een gegeven moment, de verloskundige vroeg halverwege, zullen we nog even naar het hartje luisteren? Hij zei, nee, heeft nou toch geen zin meer. En ik dacht, oh, mijn kind is dood. Zal wel. Nou, het moeilijkste moment voor een vrouw als je man bent, is als het hoofdje staat, zoals het heet. Dan moet je je voorstellen, mannen, dan staat het hoofdje gewoon echt letterlijk tussen je benen. En dan moet je nog 1 keer persen en dan ploep, valt dat eruit. En ik dacht op dat moment alleen maar, al gaat mijn baby dood, al ga ik dood, kan me niks meer schelen, ik heb het ermee gehad. Nou, daarna moest hij me ook nog hechten en dan heb je lichaam maakt geen endorfine meer aan, dus je kunt helemaal niks meer tegen pijn. En ik zei, auw! En die arts zei, stel je niet aan, je hebt net een bevalling gedaan, even tanden op elkaar. En ik dacht alleen maar, allemaal woorden die met een K beginnen. Ik vond hem vreselijk. Maar goed, je kind is er en voor de rest ging alles goed, niks aan de hand. Ik heb heerlijk van Tim genoten, ik werd zwanger van de tweede. En toen 6 weken voordat ik weer moest bevallen van de tweede, stond ik onder de douche op een ochtend. En ik dacht, shit, dat kind moet er weer uit. Heb ik al die maanden geweten, maar op dat moment kwamen die angsten die nog blijkbaar in mijn onderbewustzijn zaten naar boven. Nou, ik begon bijna te hyperventileren van angst. Ik dacht, die gaat niet goed. Ik moet hier iets mee. Dus ik heb iemand gevraagd om voor mij te bidden. En diegene vroeg aan mij. Ik vertelde even van die traumatische 14 minuten. En ze zei, waar was God op dat moment? En wat zei ik, het goede quizantwoord, die was bij mij. Maar wat zei ik nou, wat ik echt geloofde daar in mijn onderbewustzijn? Geen flauw idee waar die was. Weet je wel hoe verschrikkelijk die 14 minuten waren? Dat goede quizantwoord was, ja, hij was bij mij. Maar mijn echte geloof op dat moment was, geen idee waar die was. En ze zei, gaan we daarvoor bidden? Sluit je ogen maar, we gaan gewoon bidden. En we gaan God vragen waar hij was. Oké, dus ik deed mijn ogen dicht en ze ging voor mij bidden. En ze vroeg, God, dat zijn 14 ellendige minuten geweest. Waar was u op dat moment? En je wil het niet geloven. Maar als iets heel traumatisch is geweest, dan zie je dat gewoon nog voor je. Hè? Zo'n belevenis. Je ziet jezelf weer in bed liggen met je benen alle kanten op. Daar stond die, daar stond die. Je weet nog precies wat je voelde. En opeens dat plaatje zag ik weer. En opeens zag ik Jezus gewoon bij mijn bed staan. Ik kan daar nog emotioneel van worden. Dat hij daar stond en gewoon glimlachte. En eigenlijk gewoon me aankeek van, lieverd, het komt goed hoor. Ik ben erbij. En weet je, daarna was het klaar. Ik heb geen 10 therapiesessies moeten hebben voordat ik kon bevallen. Ik wist gewoon, hij was erbij geweest. En weet je, elke emotie van angst die er nog zat, was gewoon weg. En ik heb daarna nog 3 bevallingen gedaan. En gewoon thuis, 2 uurtjes, klaar. Hup, kind eruit. Ja, echt. Geen probleem. Ik beval liever dan dat ik zwanger ben. Dat vind ik ellendiger. Maar dat is de grootheid van God. Dat hij er altijd is. Zelfs in onze meest ellendige moment. Ik kon die 14 minuten toen 13 jaar geleden niet. Kreeg het niet voor elkaar om het te bedenken dat God erbij was. Maar hij was er wel. En toen ik het hem vroeg later. Toen zei hij, ik was er. En hij liet mij dat gewoon, zoals we dat net ook deden. Hè? Even met je arm naar achter. In je gewoon in je verbeelding. Liet hij gewoon zien, maar ik was er wel. En alle pijn en alles was weg. En dat is de goedheid van God. Dat in elke verrotte situatie van het leven God er is. Hebben wij niet een grote God? Lieve Vader in de hemel, wat bent u goed. Heer, uw goedheid en uw trouw en uw liefde zijn voor eeuwig. Heer, ik heb er geen woorden voor om u te bedanken voor wie u bent voor ons. En Heer, namens alle mensen die hier staan, erken ik. Dat we soms wel in quizvorm de juiste antwoorden weten. Maar heel diep van binnen, daar in ons onderbewustzijn, hebben we toch bepaalde andere waarheden over u opgeslagen. Maar dank u wel dat uw geest in ons woont, in ons kent en ons doorgrondt. En al die onwaarheden die wij geloven over u naar boven wil brengen in ons bewustzijn, zodat we er vanaf kunnen komen. En Heer, wat ik wil bidden, is dat vanochtend wij allemaal mogen leren dat u er altijd bent. Altijd. En dat u altijd het beste met ons voor ogen heeft. En dat uw goedheid en uw liefde daar zijn voor ons. In welke moeilijke, of welke überhaupt situatie dan ook. U bent daar voor ons. En ik bid, Heer, dat we mogen leren om dat te gaan zien en dat te gaan ervaren. En ook te gaan, ja, ons in te gaan trainen. Dat u daar bent in elke situatie. Help ons daarbij. En Heer, ik wil bidden voor al die situaties die wij ons kunnen herinneren. Heer, die zo verrot en zo, oh, ons zo vernietigd hebben. En kapot gemaakt hebben aan de binnenkant. Of al die situaties waar we nu te midden in zitten en die zo moeilijk zijn. En die niet leuk zijn. Heer, in die situaties wil ik spreken, u bent daar. Jezus Christus, de Zoon van de Allerhoogste God. U bent daar, in die situaties. Wij zijn nooit alleen. U bent daar bij ons. En Heer, ik bid dat als wij naar huis gaan, dat ons leven veranderd mag zijn, wetende dat u er bent. Uw aanwezigheid is bij ons. In Jezus' naam. Amen.